De tekst voor de prediking vinden wij in Lucas 1 en daarvan de versen 19 en 20. Lucas 1, vers 19 en vers 20. En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Gemeente, u hebt van mij een aantal preken terug, toen het over de vrijsteden ging. Hebt u gehoord dat de levieten en de priesters verdeeld woonden over het volk? In alle stammen van Israël, van Dan tot Beersheba toe, dus van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden, ook in het Oost-Jordaanland. Daar had je priester- en levietensteden. En dan zijn de priesters, dat zijn de afstammelingen van Aaron. De levieten, dat is de hele stam van Levi. De priesters, dat zijn de afstammelingen van Aaron. En dat waren er natuurlijk toen Aaron leefde, maar weinigen nog. Dat was Aaron zelf. En Aaron had 4 zonen, waarvan de oudste 2 omkwamen, omdat ze vreemd vuur voor het aangezicht des Heren op het altaar brachten. Meteen al nadat ze gewijd waren, gingen ze in de overtreding. En de 3e en de 4e zoon, dat waren Eleazar en Itamar, die hebben het priestergeslacht voortgezet. Eleazar is hoge priester geworden in plaats van zijn vader Aaron. Dus toen was het priestergeslacht nog maar heel erg klein. Maar toen ze eenmaal in het beloofde land waren, toen groeide dat getal van de priesters heel sterk. Dat kan ook hard gaan. Een familie kan behoorlijk zich uitgroeien. Van de week was ik bij iemand, die hadden een foto hangen en een foto gekregen. En daar stond het hele nageslacht op. En dat waren er wel in de 70, moet je zien hoe snel dat kan gaan. Hoe snel een geslacht kan uitdijen in de 70 op 1 foto. In de dagen van koning David waren er al zoveel afstammelingen van Aaron, dat David ze in 24 dagorden, afdelingen, priesterafdelingen liet onderbrengen. 24 maar liefst. En u begrijpt wel, in de Nieuwtestamentische tijd, toen de Heer Jezus geboren werd, toen waren er nog veel en veel meer. In de Handelingen der Apostelen lezen we dat een grote schare van de priesters aan het geloof gehoorzaam werd, aan het evangelie gehoorzaam werd. En dan nog degene die ongehoorzaam bleven, helaas. Maar er was een grote schare van priesters die het evangelie ging geloven. Zoveel priesters waren er. En Zacharias, dat was er eentje van. Hij woonde op het gebergte van Judea. Het was zo, de priesters, die van Aaron afstamden, die woonden het dichtst bij de stad Jeruzalem. Begrijpelijk. Zij waren ook de voornaamsten. Zij mochten ook het meest doen in het heidendom. De levieten waren maar hun help. Zij waren de voornaamsten, de zonen van Aaron. Die woonden dus in Juda. Simeon, de stam van Simeon is eigenlijk in de stam van Juda opgenomen op den duur. en Benjamin. Benjamin was ook vlak boven Jeruzalem. Daar woonden de priesters. En deze Zacharias en Elisabeth, ze moeten gewoond hebben in een van de 9 priestersteden die in het gebied van Juda en Simeon gelegen waren. Welke van die 9, dat weten we niet, maar een van die 9 steden moet het zijn geweest. En Aaron, en Zacharias, sorry, Zacharias die was ook met een dochter van Aaron getrouwd. Dat hoefde niet per se. Een priester hoefde niet per se met iemand te trouwen uit zijn eigen priesterlijke geslacht. Je mocht ook best met een eerbare vrouw trouwen uit een andere stam. Dat mocht gerust. Maar het had wel de voorkeur. Dat was wel in die dagen zo. Dat als je zelf een priester was, dat je met iemand uit je eigen geslacht trouwde. Dat had wel de voorkeur. Zo was het trouwens helemaal in het begin ook gegaan. Want er was een man van Levi die trouwde met een dochter van Levi. Dat was Amram en Jochebed. Ook toen dus bleef het in de familie. Een man uit het huis van Levi trouwde met een dochter uit het huis van Levi. Zo was Aaron getrouwd met Eliseba. Eliseba. Daar roept u de naam Elisabeth in terug. En dus Zacharias was getrouwd met iemand uit de dochteren van Aaron. Het bleef binnen het priesterlijke geslacht. En Johannes de Doper was zowel wat zijn vader als van zijn moeder betreft uit het huis van Aaron afkomstig. En hij hoorde, Zacharias, hij hoorde tot de 8e dagorde, 8e van de 24 die David had gesteld, die van Abia. En hoe ging dat dan met die dagorde? Wel, dat ging zo, gemeente. Iedere dagorde was 2 keer in het jaar 8 dagen aan de beurt. 2 keer in het jaar werden ze opgeroepen, dan moesten ze naar Jeruzalem komen. En dan moesten die priesters die van die dagorde waren, die moesten alle priesterhandelingen die er te doen waren in de tempel, die moesten zij verrichten. Dan waren ze dus betrokken bij de dagelijkse offers. Het brandoffer en het spijsoffer dat iedere morgen en iedere middag gebracht werd op het altaar, het brandofferaltaar in het voorhof. Daar waren die priesters van die dagorde daarbij betrokken. En één van hen, mocht dan naar binnen gaan om het reukoffer aan te steken in het heilige. En daar stond het reukofferaltaar, het gouden reukofferaltaar. Eén van hen mocht het reukoffer gaan aansteken. En dan naar buiten komen om het volk te zegenen. Want ja, de zegen, knoop het maar goed in je oren, de zegen komt uit het offer vandaan, hè. Zo is ook onze Heer Jezus Christus, de grote hoge priester, die is zegenend ten hemel gevaren, nadat hij het grote offer op Golgotha gebracht had. En nadat hij het hoge priesterlijke gebed had gebeden. De zegen kan niet tot ons komen dan vanuit het offer vandaan. En vanuit het gebed vandaan. Zo is het met de priesterdienst geweest in de tempel. En al eerder in de tabernakel. Zo is het ook met de priesterdienst van onze zaligmaker. Als u gezegend wil worden, dan moet je bij Golgotha bij langs zijn geweest. Dan moet het daar vandaan komen. Dan moet het uit die biddende handen vandaan komen van de zaligmaker. Ik bid voor hen. Ik bid voor hen in dat hoge priesterlijke gebed. Vind je dat zo prachtig verwoord, hè? Hoe de Heere Jezus voor de zijnen bidt. Daar komt de zegen vandaan. En nu was het dus Zacharias te beurt vallen. Of dat voor de hele week geldt. Of alleen maar voor één keer. Alleen maar 's morgens of 's middags of die hele dag. Dat weten we niet. Maar het was hem bij Lot te beurt gevallen. Je hebt een onheilig loten. De staatsloterij, 30 miljoen op de oudjaarsdag. Wat is dat voor onzin? 30 miljoen. Dat is een onheilig loten. Je hebt ook een heilig loten en dat kom je in de Bijbel tegen. Met aanroeping van de naam des Heren hebben we er dan het lot in de schoot geworpen. En het gehele beleid, de uitkomst daarvan is van de Heren, zegt de schrift. Zegt Salomo in de spreuk, hè. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het gehele beleid, de uitkomst daarvan, die is van den Heere. Ja, dat is hier ook zo, hoor. Dat is van den Heere. Want dat lot, dat moest die dag op Zacharias vallen. Dat kon niet anders. De Heere had een boodschap voor die man. Hij moest daar zijn die dag. Misschien was het wel nooit in zijn leven eerder gebeurd. Er waren zoveel priesters. Misschien was het wel nooit in zijn leven eerder gebeurd dat hem dit te beurte zou vallen. Maar nu was het dan zover. Nu was het dan zover. Hij moest daar zijn. Want de Heere die zou zijn engel zenden om hem een boodschap te gaan brengen. Geen toeval. Nee, ook dat lot geen toeval. Alles door de Heere bestuurd. En zo stond hij daar dus om te bidden. Want reukofferen, lieve mensen. Ik zei, de zegen komt uit het gebed vandaan en uit het offer vandaan. Reukofferen, dat zijn de offers van de gebeden. He, als het de wierook en de mirre wordt aangestoken, de kostbare specerijen werden aangestoken op dat reukofferaltaar, dan kringelde de rook naar boven. Als een smeekbede tot God. En mijn wee met opgeheven handen, klim voor uw heilige aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds brandden, en 's morgens ging het ook zo. Na het offer in het voorhof, het slachtoffer, dagelijkse brandoffer, dan was er altijd door die ene priester die naar binnen mocht. Dan was er dat reukoffer om God te verheerlijken. Maar ook om hem te smeken om zijn zegen en om zijn gunst. En als dat dan gebeurd was, dan kon die ook op het volk worden neergelegd. Hè. Zo zat dat in elkaar. En zo stond hij daar, hè, die Zacharias. Niets vermoedend. Niets vermoedend. En opeens, zie daar, het was geen droom. Het was ook geen gezicht, het was werkelijkheid. En je leest in de Bijbel wel van gezichten en visioenen. Maar dit was echt werkelijk, zoals dat ook in het huisje van Maria werkelijkheid was. Dit was werkelijkheid, er stond een engel. Dat is wat. Te meer als we bedenken dat zoiets in geen tijden was geschied. Want de stem van God, ja, je kunt het haast niet geloven, maar het is zo, die had wel zo'n 5 eeuwen gezwegen. Dat er geen openbaringen des Heren meer waren geweest. Ja, sinds dat de profeet Malachi gesproken had, was het voorbij. Geen openbaringen des Heren meer. De hemel hield zich stil. Er was wel het woord dat geschreven stond. De uitleg van de schriftgeleerden en zo. Ze kwamen wel samen in de synagogen om de schriften te leren. Dat werd wel verkondigd. Daar niet van. Maar nieuwe openbaringen kwamen er niet bij. En dan is het des te verbazingwekkender dat er opeens daar een engel staat ter rechterzijde van het altaar. Dat staat er ook niet voor niks bij. Ter rechterzijde van het altaar, dat is altijd de goede kant. Hij komt dus met een gunstige boodschap. Een gunstige boodschap. Dat is ook nog niet altijd gezegd, hè. Want de Heere kan ook van oordeel en gericht spreken. Maar deze engel die neemt zijn positie aan de goede kant. Aan de rechterzijde van het reukofferaltaar. Hij heeft een gunstige boodschap. En het is ook nog niet zomaar een engel. Eén van de tienduizenden der tienduizenden. Nee, het is Gabriël. Gewoonlijk zegt men dan de aartsengel Gabriël. Maar, gemeente, zo wordt hij in de Bijbel niet genoemd. Aartsengel, dat is uitsluitend Michaël. Michaël wordt aartsengel genoemd. Gabriël niet, maar hij is wel een zeer voorname engel geweest. Dat kunt u ook wel zien daaraan dat hij deze boodschap mocht komen brengen. En dat hij straks ook, over enkele maanden, de boodschap aan Maria mag gaan brengen, diezelfde Gabriël. Daarom kunt u wel zien dat hij wel tot de voornaamste, de hoofden van de engelen heeft gehoord. Aartsengel is alleen Michaël, maar dit was wel een zeer voorname engel. En dan na zo lange tijd, en na zo lange tijd, want daar moet je niet gering over denken hoor, bijna 5 eeuwen. De Dordtse synode gedenken we, die dat is nog maar 4 eeuwen geleden. En dit is nog een eeuw langer. Dit is de tijd dat Maarten Luther de reformatie uitriep. Hè? Dat hebben we vorig jaar gedacht, 500 jaar. Zo lang ongeveer. Zo lang heeft de stem van God gezwegen. Stilte voor de storm. Want als de geest van God zijn adem heeft ingehouden zo lange tijd. Als de hemel zich heeft verborgen gehouden. Dan komt ineens. Die grote openbaring van de Zoon. Ten laatste heeft hij tot ons gesproken. In deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken. Door de Zoon. Hè? Vroeger vele malen door gezichten en profeten en openbaringen. Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken. Door de Zoon. Daarom heeft de Heere zich een poos stilgehouden. Om des te krachtiger te kunnen spreken. Door de Zoon. Door de Heere Jezus Christus. Nou, je kunt wel begrijpen dat hij in verwarring raakte. Via Zacharias. Hè. Ook al was hij een mens. Waarvan staat dat hij Godvrezend was. Rechtvaardig voor God. Rechtvaardig. Voor God en rechtvaardig in het geloof, maar ook rechtvaardig in handel en wandel. Want er staat ook bij, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. Dat gold van allebei. Een gezegend echtpaar. Een gezegend echtpaar, mochten er maar veel zulke echtparen hier op Urk worden gevonden. Ook in de Moriakerk, hè. Die beide wandelen in de geboden en de rechten des Heren. Onberispelijk, zodat er niks van ze te zeggen viel. Je kon er niks van zeggen van die mensen. Je kon er niks van zeggen. Ik wil niet zeggen zonder zonde. Dat zullen we zo dadelijk nog wel zien. Als het om Zacharias gaat, dat hij niet zonder zonde was. Dat wil dat woord onberispelijk niet zeggen, maar wel dat je er niks van kon opmerken. Je hoefde ze niet over de tong te laten gaan, want er waren mensen met een onbesproken gedrag. Vrees. Vrees en beroering. Hè? Beroering, ontroerd staat er, maar ontroerd, dat wil niet zeggen wat bij ons ontroerd is. Hè? Dat we in huilen uitbarsten. Hè? En dat we een traantje wegpinken. Nee. Dat wil het woord ontroerd niet zeggen. Ontroerd, dat is eigenlijk meer in verwarring gebracht. Beroerd. En vreesachtig. Ja, vanzelf, hè. Want als een zondig mens, en ja, hij was toch ook een zondig mens. Ook Zacharias was een zondig mens. Als een zondig mens iets uit de hemel gewaar wordt. Een engel, bijvoorbeeld. Ja, dan is hij al nergens. Dat zie je overal in de Bijbel. Maria ook, vrees niet, moet de engel zeggen tegen Maria. Vrees niet, gij begenadigde, want gij hebt genade bij God gevonden. De vrees moet altijd worden weggenomen bij de opstanding, bij de hemelvaart. Altijd vrees niet. Want als wij iets van het hemelse licht gewaar worden, dan zak je zelf tegen de grond. Wee mij, ik verga. Want ik ben een man van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Dan is er die menselijke vrees. Want we zijn maar stofbewoners. We zijn maar ellendige zondaren. Niet meer dan dat. Ja, dat beseffen we niet altijd. Maar het is wel zo. Het is wel zo. Dan blijf je als mensenkind nergens. Maar de vrees mag weg. Want de engel staat aan de rechterzijde van het reukofferaltaar. Hij heeft goede tijding. Uw gebed is verhoord. Waar bad Zacharias nou om? Ja, ik zou zeggen om een kind. Nou, gemeente, dat zullen ze vast en zeker wel gedaan hebben. Zacharias en Elisabeth. Zacht, vast en zeker zullen ze dat wel gedaan hebben. Ik neem aan dat ze, dat was de gewoonte in Israël, jong getrouwd waren. Men trouwde in Israël gewoonlijk jong. Een meisje als ze 16, 17, 18 jaar was en een jongen vaak weinig ouder. En ja, dan zul je als, zeker in die begintijd, als er dan geen kinderen komen, hè. Ja, dan zul je inderdaad, neem ik aan, als je godvruchtige ouders bent. Ik denk aan Isaac en Rebecca. Die bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Want dat duurde ook 20 jaar, hè, voordat uw tweeling geboren werd. Dat duurde 20 jaren. Hij bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Ja. Dus dat zullen Zacharias en Elisabeth ook wel gedaan hebben. Maar of ze dat nu nog deden. Ach, gemeente, dat ligt eigenlijk niet meer zo voor de hand. Hè. Want ze waren beide op hun dagen gekomen. Beide op hun dagen gekomen. Hoe oud waren ze dan, zult u misschien zeggen? Waren ze al 70 of 80? Nee, gemeente, ze waren nog geen 70 of 80. Hoe weet u dat zo precies, dominee? Nou, ik zal u vertellen. Een priester hield op met de dienst als hij 50 was. Want dan komen de gebreken tevoorschijn bij een mens na je 50ste. Dan ga je afkalven en dan ben je niet meer geschikt voor de volmaakte dienst in het heiligdom. Je mocht nog wel van de offeranden eten, maar je was niet meer geschikt om aan het altaardienst te doen. En dus ook niet het reukofferaltaar. Dus hij moet nog jonger zijn geweest dan 50 jaar. Maar dan ben je natuurlijk, als je al zo lang getrouwd bent en er zijn geen kinderen gekomen. En als Elisabeth zo ongeveer ook van die leeftijd moet zijn geweest, hè, tussen de 40 en de 50 jaar, dan is de hoop natuurlijk wel voorbij. Op die leeftijd, dan gaat de hoop voorbij. Dus ik denk dat het gebed dat hier bedoeld wordt, niet slechts het gebed is om een kind. Nee, het zit dieper. Ongetwijfeld zit er dieper. Want de engel komt ook niet zomaar een kind aankondigen. Dat ze een kind, een zoon zullen krijgen. Maar niet zomaar een kind. Hij zal de voorloper worden van de Heer Jezus. Hij zal een toegerust volk gaan bereiden. Want de Heere komt eraan. De tijd is vervuld. De Heere zal in zijn welbehagen naar zijn volk gaan omzien. En hij zal de zaligmaker gaan zenden. Dat is uit de woorden van de engel duidelijk op te maken. Zacharias zal heus de schriften wel gekend hebben. En hij zal heus wel geweten hebben dat de profeet Malachi gezegd heeft dat eerst de profeet Elia zal komen om de harten der vaderen weder te brengen tot de kinderen. Dat staat aan het einde van het boek Malachi in het laatste hoofdstuk. Hè. Net aan het Oude Testament. En hier is het begin van het Nieuwe. Dat zal hij heus wel geweten hebben. En dat daarna zal komen de engel van zijn aangezicht, hè, dat is de Messias. Dat die daarna zal komen, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. He, zegt de profeet. Die zal daarna komen. Na de voorloper. Ja, de zonne der gerechtigheid. Zo noemt Malachi hem ook. Dat heeft hij allemaal best geweten. En hij zal heen gaan in de geest en in de kracht van Elia. Dat betekende, de Messias komt eraan om de weg. Om de weg van hem te bereiden, komt de wegbereider die voor hem heen gaat. En dat zal Johannes zijn. En gemeente, waarom zeg ik dit nou? Wel, dat betekent dat dat gebed dus dieper gezeten heeft dan alleen maar het gebed om een kind. Het gaat hier om de bede om Gods heil. Ze hoopten samen, die vromen. Ze wachten stille voort. Ja, zulke mensen waren dit. Zacharias en Elisabeth. Zo Simeon. En Anna. En allen die zijn komst in Jeruzalem verwachten, die waren er nog meer. Die waren er nog meer, niet zo heel veel, maar ze waren er wel. Zulke mensen waren zij, ze hebben gebeden om het heil dat de profeten hadden aangekondigd, dat heil dat zo lange tijd gezwegen had. Ze zagen er naar uit en ze hadden er ook een plekje voor in hun gebed. En nou komt de engel zeggen, niet alleen dat hun gebed verhoord is als ze een kind zullen krijgen, maar ook wat voor een kind. Het zal de zaligmaker de weg bereiden. En dat is het grote nieuws. Dat is in feite het grote nieuws. God verhoort het gebed. Je ziet niet tevergeefs uit naar de dag des heils. Je hunkert daar niet tevergeefs naar diep in je ziel. Het kan wel een hele poos duren, ja zeker, het had ook lange tijd geduurd. Maar het komt. Als de dag van Gods welbehagen aanbreekt, dan is het daar. Dan staat daar die engel. En hij zegt, uw gebed is verhoord, Zacharias. Wat jij hier staat te bidden, hier bij dat reukofferaltaar, want dat is het offer van de gebeden. Bidden om het heil van Israël. Bidden om de zaligheid die komen zal. Bidden om de zaligmaker. En wat misschien ook wel daar, buiten in het voorhof waar de menigte stond. Om te wachten op de zegen. Ook wel gebeden werd. Misschien niet door allemaal, maar er zullen ook ongetwijfeld nog wel mensen tussen gezeten hebben. Tussen die menigte van het volk die datzelfde leven kende. Dat gebedsleven. Die een volk opdroegen aan de Heeren en uitzagen naar het beloofde heil. Gedachten aan wat God van oude tijden af, vanaf het paradijs af al gesproken had. Mensen die pleiten, zuchten, uitkeken naar het heil. Ik denk aan Cornelius, die hoofdman in Caesarea. Die verwachtte ook Gods heil en zaligheid. En dan komt daar ook een engel bij hem en die zegt, uw gebed is verhoord, Cornelius. En uw gebeden en uw aalmoezen zijn bij God gedachtig geworden. En zo is het bij Zacharias ook. Hè. Zijn gebeden, zijn persoonlijke gebeden, thuis. In die stad van Juda, waar hij woonde met Elisabeth. Zijn persoonlijke gebeden. Maar ook dit ambtelijke gebed hier bij het altaar. Als het reukwerk omhoog kringelt. Dat is bij God gedachtig geworden. Uw gebed is verhoord. Ach gemeente, hij is zo'n hoorder van de gebeden. Hou maar aan hoor. Hou maar aan in het gelovige gebed. En hoe langer de Heer je laat wachten, hoe langer en sterker dat je moet aan, dan moet je niet verslappen gaan. Zo zijn mensen vaak, hè? Als het dan uitblijft, dan laat je het weer lopen. Hè? En dan zakt het weer af. Nee, dat moet juist niet. Hè? Als de Heer je laat wachten, dan is dat om je aan te vuren, om je te ernstiger te doen bidden. En zo zal het met Zacharias en Elisabeth ook wel geweest zijn, dunkt mij. En nu mogen ze het horen, dat gebed is verhoord. Wat is de Heere nog goed? Door de onmogelijkheid heen gaat het. Maar het kon niet meer, hè? Elisabeth was onvruchtbaar. Ze waren beiden op hun dagen gekomen. Maar dat was bij Abraham ook zo. En dat was bij Isaac zo. Rebecca 20 jaren lang. En dat was bij Rachel zo. En dat was bij de moeder van Simson zo. En dat was bij Samuel zo. Hè. Het gaat altijd zo vaak door de onmogelijkheid heen. Maar dan is het wonder ook des te groter. Dan schittert immers de barmhartigheid van de Heere ook des te meer. Hè. Als wij het niet meer voor elkaar konden krijgen, dat God het dan doet op zo'n wonderlijke manier. Uw gebed is verhoord, Zacharias. Uw beden om heil. Want je zult zelf de voorloper mogen verwekken bij Elisabeth. En Elisabeth zal hem baren gaan. De voorloper van de zaligmaker. En hij zal er velen bekeren van de kinderen Israëls tot de Heere hun God. Hij zal een toegerust volk gaan maken voor hen die na hem komt. Want hij komt voor het aangezicht van de Heere uit. En gemeente, als dan die wonderlijke, heerlijke woorden geklonken hebben. En de engel is uitgesproken. Ja, dan is het de beurt aan Zacharias om wat te zeggen. En hij kon de God zeggen. En hij zei wat ook. En ik denk, gemeente, dat hij later meteen daarna gewenst had dat hij het nooit gezegd had. Dat hij al met stomheid was geslagen geweest toen die engel sprak. Dat heeft hij later ongetwijfeld gewenst. Dat hij deze woorden die hij toen zei, nooit en nooit te nimmer zou hebben uitgesproken. Maar hij zei dat wel. Hij zei dat, we lezen dit in onze tekst, waarbij zal ik dat weten? En wat betekent dat nou, waarbij zal ik dat weten? Is dat een onschuldige vraag om informatie? Nou, dat was het bij Maria wel. Maria zei, hoe zal dat wezen? Hoe zal dat wezen? Terwijl ik geen man beken. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Maar in die woorden, hoe zal dat wezen? Daar ligt al iets van de overgave. Ze is er al mee akkoord, hè, dat de Heere dat gaat doen. Ze vraagt alleen, hoe zal het in zijn werk gaan? Hoe moet dat? Want ik zal geen man bekennen. Ik heb nog geen man bekend. Hoe kan ik dan zwanger worden? En dan legt de engel het ook gewoon uit. Maar het is altijd de toon die de muziek maakt. En het is ook precies de precieze bewoording die heel wat uitmaakt. Dat kan wel veel op elkaar lijken. Waarbij zal ik dat weten? En hoe zal dat wezen? Maar het is een wereld van verschil, hoor. Een wereld van verschil. Want wat Zacharias zegt, dat betekent zoiets, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Dat kan ik niet weten en ook niet erkennen. Dat kan ik niet weten of erkennen, zoiets. Dat kan niet waar zijn. Het is dus een ontkenning. En dat is toch wat. Heb je zo lang geweten? Uw gebed is verhoord, Zacharias. Uw gebed is verhoord. Zo lang geweten. Om het heil. En de zaligheid. Dat komen zou. Dat die aan Israël er ook voor jouzelf zou mogen worden geopenbaard. En dan is het zover. En dan staat daar nota bene een gezant van God. Ik ben Gabriel die voor God staat. Ik sta gereed, altijd sta ik gereed voor zijn troon om hem op zijn wenken te bedienen. En hij heeft gezegd, Gabriel, ga naar de tempel toe. Naar Jeruzalem toe, naar de tempel. En ga ter rechterzijde van het altaar staan. Dat heeft de Heere tegen Gabriel gezegd. Ik sta voor God en ik doe wat hij me opdraagt. Want dat doen de engelen in de hemel. Zonder mankeren. Alles wat de Heer is opdracht doen ze. Ik ben Gabriel die voor God staat. En ik ben gezonden om u dit te zeggen. En dan, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet zo zijn. Dat kan ik niet erkennen en bekennen dat dat waar is. Dat is er wat. En dan moet je zo lang de Heer al kennen. Beiden rechtvaardig voor God. Wandelende in al de geboden en de inzettingen des Heeren onberispelijk. Je kon niks van ze zeggen van die mensen. Je kon niks van ze zeggen. Het was echt wel goed met Zacharias. Hij was echt wel een kind des Heeren. Dat is zeker waar. Nou, daar zal ook niemand van u aan willen twijfelen. Gezien de getuigenis dat van hem gegeven wordt in de eerste vers, daar kun je ook niet aan twijfelen. Hij was een gekende van de Heeren. Dat zonder enige twijfel waar. En Elisabeth ook. En dan op dit moment, op dit heerlijke moment, staande nota bene in de meest heilige dienst van je leven. Zoals nooit tevoren, op een plek waar de gebeden worden opgezonden, waar het reukwerk ten hemel stijgt. Daar sta je op de uitgelezen plek om het heil des Heren af te smeken en te ontvangen. En dan die engel op de juiste plek van het altaar ter rechterzijde. En dan antwoord je zo. Nou, dan kunt u wel zien, gemeente, dat ook Zacharias een zondig mens is geweest. En dat dat rechtvaardig voor God, rechtvaardig in het geloof is. En dat hij begeerde te wandelen in Gods inzetting. En ze deden dat ook wel, maar volmaaktheid, nee, dat was er niet. Dat was er ook niet in zijn geloof. Dat zien we hier. Dat zien we hier. Het is toch wat, hè? Je bidt erom dat het heil des Heren komen mag. En dan komt de aankondiging. Het zal gaan gebeuren. En dan kun je er niet bij. Dan schud je je hoofd. En je zegt, dat kan niet waar wezen. Dat kan niet waar wezen. Dat is toch wat. Hè? Bidden is toch vertrouwen. Er moet toch iets van vertrouwen in je zijn dat de Heer nog doet wat hij beloofd heeft. Anders hoef je toch niet te bidden. Anders is de slag in de lucht. Dat is natte vingerwerk. Dat stelt niks voor. Als je bidt, je waarlijk bidt, dan is er ook altijd iets van het vertrouwen. Het kan wel aangevochten worden hoor. Maar er is iets van het vertrouwen in je dat de Heer ook horen wil en verhoort. En dat heeft hij Zacharias helemaal niet. Dat heeft hij. Dat heeft hij. Dat kan niet waar zijn. Dat kan niet. Ik moet even denken aan wat er in de handelingen der apostelen staat. Ik heb het voorbeeld ooit al wel eens een keer eerder genoemd in een ander verband. Als Petrus in de gevangenis zit, dan wordt er een krachtig gebed vanuit de gemeente voor hem gedaan. Hè? Een krachtig gebed. Want de volgende dag moet hij voor Herodes verschijnen. Dan is het met Petrus naar de mens gesproken gedaan. Er wordt een krachtig gebed voor hem opgezonden. En dan wordt Petrus uit de gevangenis geleid en hij staat aan de deur en ze zeggen tegen Rode, je dienstmeisje, je raast, dat kan niet waar wezen. Dat kan niet waar wezen. Eigenlijk een soort reactie zoals hier van Zacharias, dat kan niet waar wezen. Dat is hem niet. Het is een engel. Hij is het zelf niet, zeggen ze dan. Ja. Nou, ben je krachtig aan het bidden, bidden, pleiten, pleiten, pleiten bij de Here. Het is de laatste nacht voor Petrus. Wat zal dat een gemis hebben betekend als hij ook gedood zou worden door het zwaard van Herodes. Zoals Jacobus al gedood was door het zwaard van Herodes. Wat zou dat toch een gemis wezen. En ja, en dan verhoort de Heer in het gebed. En dan, ja, dan geloven ze het niet. Zo'n oude mens. Ja, is bij ons beter. U mag het zeggen. U mag het zeggen. Bij wie het beter is, die mag het zeggen dat het bij hem beter is. Of bij haar. Ik hoor daar nog niet zoveel. U hoort ook mij niet. Het is niet beter bij ons. En is het daarom ook niet zo erg dan, dat is nou eenmaal bij ons zo, hè? Bij u en bij mij en, ja, en bij de discipelen en bij Zacharias. Hè? Dat, zo gaat het dus ook bij Gods kinderen, hè? Zult u dan zeggen. Hè? Ja. Dus ja, dan, als dat nou eenmaal zo is, wij zijn nou eenmaal niet volmaakt. En we worden soms door twijfelen, ongeloof en kleingeloof overmand. Dat zie je ook zo vaak aan de discipelen van de Heer Jezus. Ja, dan zouden wij zeggen, nou dat hoort er gewoon een beetje bij. Dan zal het ook wel zo erg niet wezen. Wat gemeente? Wat zeg je me nou? Is dat niet erg? Als Gods kind Gods woorden in twijfel trekt. Is dat niet erg? Bij het altaar woorden uit de mond van een engel rechtstreeks bij God vandaan. Woorden Gods. En dan zeggen, nee, dat kan niet wezen. Dat kan niet waar wezen. Is dat niet erg? Zou je de Heere daar nou niet geweldig verdriet mee doen? Zou je de Heere daar nou niet een slag mee in zijn aangezicht geven? Zou je daar de Heere nou niet mee vertoornen, denkt u? Kijk, als je helemaal ongelovig bent, dat is verschrikkelijk. Als je nergens in gelooft, dat is verschrikkelijk. Als er geen krachtig, geen echt, wezenlijk, waarachtig geloof in je is, dat is verschrikkelijk. Dat is het allerverschrikkelijkste, want daar ga je resoluut mee verloren. Maar als je nou een kind van de Heer mag zijn, een gelovige mag zijn, een gelovige, dan was Zacharias ongetwijfeld. Maar hij was hier nu een ongelovige gelovige. Een ongelovige gelovige, zoals ook Thomas dat was. Een ongelovige gelovige. Wel een kind van de Heer, maar op dit moment de weg helemaal kwijt. Want hij maakt hier God tot een leugenaar. Dat komt het eigenlijk toch feitelijk op neer. Als wij op enig moment, hoe godvrezend je ook bent, hoe voortgeschreden al in het geloof je mag wezen, hè, dat je gevorderd mag zijn, maar als je op enig moment Gods woorden in twijfel trekt, of wegwijft, dat kan niet waar wezen. Dat kan niet waar wezen. Dan doe je de Allerhoogste. Dan doe je die Vader in den hemel zoveel smaad. Want dan zeg je feitelijk tegen God, u liegt, het is niet waar wat u zegt. Ik weet het beter. Ik weet dat het niet waar is. Voelt u? Ik weet wel, wie nooit twijfelt, heeft waarschijnlijk ook nooit geloofd. Dat is zeker waar. Maar we gaan de twijfel niet verheerlijken. We gaan niet zeggen, als iemand maar veel twijfelt, dan zal het wel echt zijn. Nee, zo kan het niet wezen. Twijfel is een gebrek. Twijfel is zonde. We gaan niet zeggen, als je me veel zonde doet, dan zal het wel echt zijn. Ik weet, Gods kinderen en ook ik, hè, we twijfelen vaak zo. We zijn zo twijfelmoedig. We zijn zo wankel. Zeker als er in het leven op aankomt. Zeker als ons wonderlijke dingen worden gezegd. Hè, ja, dan kunnen we er soms inderdaad niet bij. En dan spreken we inderdaad met Zacharias wel eens tegen. Zeker, zeker waar. Maar je gaat toch niet zeggen van, nou, daardoor is het een beter kind van God, omdat hij zo vaak twijfelt. We moeten de twijfel niet op de troon zetten. Het is een gebrek. Het is zonde. Wij moeten ons over ons ongeloof en kleingeloof en onze twijfelmoedigheid, moeten wij ons schamen en moeten wij ons verootmoedigen voor de Heere. Dat kan niet goed zijn. Dat kan niet goed zijn. En daar doen we de Heere werkelijk veel verdriet mee. Want kijk, als nou u iets vertelt aan uw buurman, en die buurman kijkt u met glazige ogen aan en zegt van, nou dat zal wel niet hoor, wat je daar zit te zeggen. Nou, dan word je ook al een beetje giftig, hè. Dan zeg je, ja, maar ik zit hier niet te liegen, wat denk je wel van me? Je denkt zeker niet dat ik hier wat zit er uit mijn nekharen te praten. He, dan word je al geïrriteerd als je niet door een medemens gelooft. En dan zijn wij mensen allemaal van onszelf leugenaars. Maar God is waarachtig. En als we God dan niet geloven, die niet liegen kan. Hij kan niet liegen. Dan is dat zo'n smaadheid die we de Heer aandoen. Laten we daar maar voor op onze hoede zijn. En bidden, voortdurend bidden om geloof. om groot geloof, om veel geloof, om vermeerdering van het geloof, vroegen de discipelen aan de Heer Jezus ook, om een sterk geloof, om een krachtig geloof, strijden tegen het ongeloof, het kleingeloof en de twijfel. Je ziet, dat moet gebeuren, want Zacharias, die valt hier ook zomaar in het kleingeloof en in het ongeloof. Dat kan niet waar wezen. Het is toch verschrikkelijk, hoe durf je te zeggen, met zo'n verachting, God in de hemel. Schaam je maar diep, mensenkind, kind van God. Schaam je maar diep als je ooit twijfelt aan de goedheid, aan de woorden, aan de belofte van de Almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Schaam je maar diep en verneder je in het stof. En we zien dan ook, gemeente, dat God vertoornd is. Want hij krijgt straf. Ja, ik weet het hoor. Aan de ene kant is het ook een teken natuurlijk. Hè? Een handreiking van de Heer God. Een teken. Dat stom werd. Dat in die spreken kon. Dat is ook een teken. Hè, van dat dat ogenblikkelijk ook intrad. En dat hij zo dadelijk stemmeloos voor de scharen staat. Ja, dan weet Zacharias heel goed. Dat Gods woorden vervuld zullen gaan worden. Zoals de engel ook gezegd heeft. Hè, dat zal gaan vervuld worden. Dat weet hij dan ook heel goed. Hè? Dus het is ook een teken om hem juist in het geloof, aan het geloof te helpen, zullen we maar zeggen. Het geloof in hem op te wekken door de Heilige Geest. Hè? Dat de Heer het teken geeft. Het is ook een teken voor het volk buiten. Dan weten ze dat er iets bijzonders op til is. En straks in zijn huis in Judea, op dat gebergte, hè, daar wordt veel gesproken van deze dingen. Hè? Nou goed, ja, Zacharias stom, thuisgekomen uit de tempel. Nou ja, goed, zijn vrouw. In verwachting bevrucht. Ja, er wordt veel gesproken van die dingen. En dus het is ook een teken. Maar het neemt niet weg dat het toch tegelijkertijd een straf is. Een straf. Hij zult niet kunnen spreken. Totdat die tijd die de Heer gezegd heeft. De dingen die ik gesproken heb vervuld zullen zijn. Zolang zul je niet kunnen spreken. En ja, misschien is je ook nog wel doof geweest. Want straks als Johannes besneden wordt op de achtste dag. Dan, ja, dan gaat het over die naam, weet je wel. Dan wenken ze hem hoe die eten moet. Ze wenken hem. Dan heeft men wel het opgemaakt dat hij niet alleen stom is geworden, maar ook doof is geworden. Hier op stom ligt wel de nadruk. Je zult zwijgen en niet kunnen spreken. Over horen wordt hier niet gesproken. Maar het woord stom, kofos in het Grieks, dat betekent wel zowel stom als doof. En zelfs doofstom. He, dus dat kan wel zo zijn dat hij ook tegelijkertijd niet heeft kunnen horen. Dat wenken, dat zou daar toch een beetje op kunnen wijzen. Dat zij moesten wenken, hoe is zijn naam? Want als hij horen kan, dan konden ze het gewoon ook tegen hem zeggen, toch immers? He, dus dat kan er wel een beetje op wijzen dat hij niet alleen niet spreken, maar ook niet horen kon. Doof, stom. Dat zou maar zomaar kunnen. Gemeente, dat is een straf geweest. Niet kunnen spreken. Zolang het heilig mocht wel geweest zijn. Ootmoed. Ach gemeente. Misschien was het voor ons ook wel eens goed. Dat we helemaal stil werden gemaakt. Dan kun je de Heer niet meer tegenspreken ook. Als je niet meer spreken, kun je ook niet tegenspreken. Misschien was het voor ons ook wel eens goed. Dat de Heer ons eens een tijdje de mond sluit. En misschien wel de oren erbij dan ook gelijk. En dat we tot onszelf zouden mogen inkeren. Ik denk dat het voor Zacharias nog niet zo'n slechte tijd is geweest. Ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik denk het niet. Ik denk niet dat het zo'n slechte tijd is geweest. Als de Heer je is echt stil maakt. Stil maakt. Want dat rebbeltje, dat gaat altijd ook mij hoor. Kijk, ik verlang er niet naar om 10 maanden stom te zijn. Daar verlang ik niet naar. Ik vraag de Heer niet om. Heer, maak je me 10 maanden doofstom of nog langer. Daar vraag ik niet om hoor. En u ook niet waarschijnlijk. Maar als de Heer het ons opleggen zou, zoals hij het Zacharias heeft opgelegd, Ik geloof dat het nog wel eens tot zegen kon wezen voor u en voor mij. En voor het geestelijk leven heel wat verdieping zou kunnen geven. Want wat moet er in die man zijn omgegaan gedurende die 10 maanden? Wat zal die een stof gehad hebben om na te denken en ook zich te schamen over zijn ongeloof. Ja, ook dat, zich te schamen over zijn ongeloof. Want het had een reden. Totdat ze vervuld zullen zijn. Op hun tijd. Zo lang. Daarom dat je niet geloofd hebt. Daarom dat je niet geloofd hebt. De oorzaak staat er uitdrukkelijk bij. Het is een straf. Dat kun je niet ontkennen als je dit leest. Dat is een straf die hier Gabriël aankomt. En die ook terstond is ingegaan. Terstond is ingegaan toen hij was gekocht. Het was een straf. Maar een heilzame straf. En ook een straf met uitzicht. De Heere God heeft Zacharias niet verworpen. Hij heeft hem niet uit zijn boek geschrapt. Zoals we pas zagen van Mozes en Aaron. Die ook zo vreselijk in de fout gingen. Ook ongeloof. De Heere niet heiligen tegenover het volk. Maar ze zijn niet verworpen. Niet uit Gods boek geschrapt. Niet kind God van God afgeworden. Dat kan je ook niet. Hè? Als je kind van God bent, dan blijf je dat altijd. Maar je kunt wel diep vallen. Pas op hoor. Pas op voor dat zondige vlees. Pas op voor dat stemmetje van ongeloof dat zo diep in ons zit. Pas ermee op hoor. Want je ziet het aan Zacharias. Maar hij laat zijn kinderen nooit te pletter vallen. Na 10 maanden was het over. De 8e dag toen hij besneden werd. Toen werd zijn mond losgemaakt. En wat deed hij toen? Klagen dat hij 10 maanden niet had kunnen spreken? Nee. Hij maakte God alleen maar groot. Groot. En nog eens groot. Hij maakte de Heere, de God van Israël, groot. Hij heeft gedacht aan zijn heilige verbond. Zacharias, de Heere gedenkt, betekent die naam. Zacharias, de Heere gedenkt. Hij komt zijn woorden altijd na. Dat was nou ook in zijn eigen leven gebleken. En dat wordt in de lofzang bezongen. Ieder mens, het hangt niet van de mate van ons geloof af. Ongeloof en twijfel is zonde. Dat moet duidelijk zijn. Daar moet je tegen strijden, al de dagen van je leven. Absoluut waar. Maar het hangt gelukkig niet van de waardigheid en de mate van mijn geloof af. Want God is trouw. Ook al wankel ik nog wel eens een keer. Zoals Zacharias wankelde. God is getrouw. Zijn woorden zullen vervuld worden. En ze zijn vervuld. Zo is de Heer. Amen.